每天都多少呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀
Oh Tuhan. Oh, alles weer ingewikkeld wat licht doen. En God aan mijn hoofd, ga ik dat maar weer doen. Nee, dat ga ik ook zeker niet doen. Dadelijk ben ik ook echt weer op krukken, geen hokjes in hem. Poef, 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 poef. Kijk, Erika, heel wat.
Hey, heb jij
je
al aangemeld voor het startje? Dat komt dit jaar op niks.
Nog meer aanmeldingen? Ik weet zeker, geen al te druk, maar alles en nog maar.
Ja, misschien kun jij je ook aanmelden om ons te helpen. Bijvoorbeeld opbouwen, de catering. Of neem zondag in ieder geval je eigen lunch mee. Of bak een taart.
Goed idee, inderdaad.
Ja, ja. Ja, man.
Vele handen maken eenmaal licht werk.
Dus meld ze snel aan voor iets wat jou ligt.
Hey!
Nou, meld u aan. Dit filmpje stond niet op mijn mededelingen. Er komt zo meteen nog wat. Goedemorgen allemaal. Namens de kerkenraad mag ik u en jou van harte welkom heten in de eredienst van de Levensbron. Hartelijk welkom aan alle gasten die in ons midden zijn en de mensen die digitaal met ons verbonden zijn. Vanmorgen zal dominee Schever bij ons voorgaan. U ook van harte welkom. De collectors die zijn vandaag bestemd voor de eredienst en free access. Hieraan kan gegeven worden via de collectezakken, achter in de kerk de QR-codes en via Scipio of de bank. De bloemen die gaan vandaag met een groet namens ons allen naar Laurens en Annelien Samson. En dan het volgende filmpje. Zoals de meesten van jullie weten is onze jeugd in het weekend van 20 tot 22 juni met elkaar op kamp geweest. De jongeren hebben hier erg van genoten en willen jullie ook laten zien hoe goed het was. Dus volgt er nu een filmpje, de aftermovie van het jeugdweekend. Zo staat het hier. De aard, hebben we dat? Of is er niet blijkbaar. Dus misschien zijn ze nog wel op kamp dan. Maar goed, dan ga ik gewoon verder. Straks na de dienst willen we u vragen om nog even te gaan zitten. Er zal dan kort door iemand iets verteld worden over de komende sportweek van Free Access, waar ook voor gecollecteerd wordt. Dat gaat wel gebeuren, hè? Ja, oké. Okay. Daarna is er koffie, thee en oranje voor alle gasten en gemeenteleden. De SOS-ruimte is open voor een spelletje, ook daar kun je naartoe. En namens de kerkenraad mag ik u een gezegende dienst toewensen.
Goedemorgen, broeders en zusters. We gaan beginnen met een prachtig lied waarin we de hulp van onze Heere God vragen.
Thank you.
een moment stil zijn bij hem. Wij zongen het al en we willen het ook nu samen belijden dat wij al onze hulp verwachten van de Heer onze God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, daaraan trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat waaraan zijn hand ooit begon. Er is genade voor u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. We zingen nu opwekking 354, Glorie aan God. dit is een Heer die we toch graag willen volgen en gehoorzamen in heel ons leven. Laten we luisteren naar wat zijn dienaar Jacobus zegt. Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in de ogen van God rechtvaardig is. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. En vergis u niet, horen alleen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is net als iemand die in de spiegel het gezicht waarmee hij geboren is bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, vergeet hij hoe hij eruit ziet. Hij heeft niet echt gereflecteerd op zichzelf, om het zo maar te zeggen. Wie zich daar eens tegen spiegelt in de volmaakte wet, en dat is de wet van de vrijheid, dat is niet de wet die ons beknot, maar dat is de wet die ons in de vrijheid stelt, die vrijheid brengt. En wie dat blijft doen, niet als een iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt, hem valt geluk ten deel, juist om wat hij of zij doet. Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, bevindt zich op een dwaalspoor. En heel zijn godsdienst, zijn dienst aan God, is vergeefse moeite. Voor God de Vader is alleen dit reine, zuivere godsdienst. En misschien juist na een week als die we achter ons hebben in ons politieke landschap, is dat ook heel goed om te bedenken. Dit is reine, zuivere godsdienst. Weduwen en wezen, kwetsbaren, vluchtelingen ook, denk ik dan, bijstaan in hun nood. En je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk zijn. Laten we ons laten leiden door Jezus die vol liefde is. Jezus vol liefde, u wilt ons leiden.
We willen dit lied in kanon zingen. Zing hem één keer helemaal. Groep 1 stel ik voor dat die helft is, die mag met Mieke meezingen. En groep 2 mag met mij meezingen. En het wijst zich vanzelf op de biemen.
Wij prijzen u als onze Heer.
Zullen we samen bidden? Ja, Vader in de hemel, zo zijn we hier gekomen vol verwachting. We hebben het ook gezongen. Er is een hoop die groter is dan de dood. Er is leven sterker dan het sterven. Licht dat niemand ooit kan doven. Liefde die nooit teleur kan stellen. Vrede ver voorbij de onrust. Blijdschap dieper dan de tranen. Sterkte zelfs in onze zwakte. Trouw die ons niet zal verlaten. En al die woorden. Zo groot. Zo overweldigend. Ja, daarvoor komen we hier. Daarvoor komen we hier, voor troost die sterker is dan de pijn. Voor vreugde die groter is dan ons lijden. Voor de antwoord midden in de twijfel. Voor overwinning dwars door al ons strijden. Want het is één grote chaos in deze wereld. En ook in ons eigen leven kan het zo allemaal overhoop liggen. En we zijn gezegend als we, ja, als alles in ons leven ja, goed en fijn gaat, hoewel gelukkig is de zegen daar niet van afhankelijk, want we zijn ook gezegend als alles in ons leven kapot is, maar wij toch houvast hebben aan u. Als alles in de wereld kapot is en wij toch houvast hebben aan u. Want zo richten wij ons tot u, elke nieuwe eerste dag van de week, om op adem te komen, om weer moed te krijgen, om weer houvast te vinden waar we ons aan vast kunnen grijpen en om weer verder te kunnen. En geef dat ook vanmorgen, vandaag weer gebeuren mag. Dat we zo door u bemoedigd mogen worden. En dat we zo ook weer kracht ontvangen om te leven volgens die goede wil die u ons hebt bekendgemaakt. Om zelf een bron van troost te zijn. Om zelf iets van blijdschap te laten zien in het leven van mensen om ons heen. Om trouw te blijven aan de mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Dichtbij en misschien ook wel heel ver weg. Om antwoorden te kunnen geven als mensen twijfelen. En al van mensen te mogen wijzen op het perspectief dat we hebben. Vertel het aan de mensen wie liefde heeft. Vertel het aan de mensen wie vrede geeft. Laat dat iets zijn wat in ons hart leeft en waar we getuigen van willen zijn. Geef dat we zo deze ontmoeting als een bron van kracht mogen ervaren. Zodat alles mag zijn tot glorie voor u. Glorie aan God. Glorie aan God. Glorie aan het lam dat geslacht is. En de overwinning voor ons heeft bevochten. Amen. Nou, voordat de kinderen naar hun plek gaan, willen we inderdaad dat mooie lied zingen van Elia Rickert. Vertel het aan de mensen wie liefde heeft.
Vertel het aan de mensen die vrede geeft. Deze, vertel het aan de mensen.
Voor de verkondiging van vanochtend heb ik gekozen Psalm 10 en dan met name het eerste gedeelte van vers 14. Maar we willen toch graag de hele psalm lezen. En daarnaast ook nog een gelijkenis die onze Heer Jezus Christus ons heeft verteld uit Lucas 18, de eerste 8 versen. Dus Psalm 10 en Lucas 18. En wij willen ook een paar versen zingen uit Psalm 10. Een psalm met niet zo'n heel bekende melodie, maar volgens mij toch ook niet onzingbaar. En ik vind hem ook wel heel mooi. Nou, daar gaan we 3 coupletten van zingen. En dat zijn de versen 1 en 5 en 6. En de schriftlezing zal worden gedaan door Lemien Dekendam.
Psalm 10. Waarom, Heer, bent u zo ver en verbergt u zich in tijden van nood? In hun hoogmoed vervolgen zondaars de zwakken. Maak hen gevangenen van hun eigen plannen. De mens zonder God prijst wat hij najaagt, en als hij rijk is, vervloekt en veracht hij de Heer. Hij denkt in zijn waan, niemand vraagt mij rekenschap. Er is geen God, maakt hij zich wijs. Het gaat hem goed, wat hij ook onderneemt, maar uw verheven oordelen raken hem niet. Zijn tegenstanders beticht hij van leugens. Hij denkt bij zichzelf, ik kom niet ten val. Nooit kan het kwaad mij deren. Zijn mond vloekt en liegt, dreigt met geweld. Zijn tong brengt misdaad en onrecht voort. Op stille plaatsen ligt hij een hinderlaag. Op verborgen plekken doodt hij onschuldigen. Zijn ogen spieden naar weerloze mensen. Hij loert, verborgen als een leeuw in het struikgewas. Hij loert op de zwakke en tracht hem te vangen. Hij vangt zijn prooi in een net en sleurt hem mee. Die buigt, krimpt ineen en valt in zijn klauwen, weerloos. Hij denkt bij zichzelf, God vergeet het, wendt zijn blik af, ziet het niet. Sta op, Heer, hef uw hand, God, vergeet de armen niet. Hoe kan de zondaar u verachten en denken, God vraagt geen rekenschap? Toch ziet u de pijn en het verdriet. U merkt het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen, u komt hun te hulp. Breek de macht van de goddelozen, eis rekenschap en ban het kwade uit. De Heer is koning voor eeuwig en altijd. Vijandige volken verdwijnen uit zijn land. U, Heer, verhoort de wens van de nederigen. U bemoedigt hen en luistert met aandacht. U doet recht aan wezen en verdrukten. Geen mens kan hen nog uit het land verjagen. En dan Lucas 18, vers 1 tot 8. Hij, Jezus, vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Er was eens een rechter in een stad die voor God geen ontzag had en zich van de mensen niets aantrok. Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek, doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf, ook al heb ik voor God geen ontzag en trek ik me van de mensen niets aan, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan. Toen zei de Heer, luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Hij hoort hen immers geduldig aan. Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?
Ik nodig u uit om na de verkondiging gezang 285 uit het liedboek voor de kerken te zingen. Geef vrede, Heer, geef vrede. Psalm 10, vers 14, het eerste gedeelte. maar de hele psalm klinkt wel mee in de verkondiging. Toch ziet u de pijn en het verdriet, u merkt het op en weegt het in uw hand. Lieve gemeente van onze Heer Jezus Christus, een verhaal wat ik ooit las en wat echt gebeurd is. Over twee meisjes die aan het stappen waren in Rotterdam en na een avondje uit weer terug wilden met de metro. En daar opeens overvallen werden door vijf jongens. Een van de meisjes werd tegen de grond gewerkt, die ander werd vastgepakt en gezegd van geef alles wat je hebt, geld, pasjes, mobieltje, weet maar wat je hebt, kom op ermee. Er kwam op een gegeven moment een enorme woede over haar. Ze begon te trappen en te slaan en ze zich te verzetten. Eerst was ze even verlamd, maar al gauw verzette ze zich met alle machten tegen. Totdat een van die andere jongens zei, als je niet doet wat hij zegt, dan maken we je vriendin dood. Nou ja, toen was het met haar verzet gauw gedaan. En inderdaad, ze liet zich alles afpakken. Haar tasje, haar geld, alles wat erin zat. Mobieltje. En dat duurde allemaal 5 minuten. 5 lange minuten. En wat ze tijdens die 5 minuten zag, dat deed haar boosheid nog meer groeien. Die niet alleen tegenover die jongens, maar wat er ook verder gebeurde. En dat deed een walging bij haar groeien die haar nog lang is blijven volgen. Ze zag mensen aan de overkant van de straat gewoon voorbij gaan. Stak er geen poot uit. Ze zag een man die zelfs even nieuwsgierig bleef staan te kijken naar wat gebeurt hier eigenlijk. Deed niks. Ze zag gezichten achter de ramen. Ze zag zelfs dat iemand die zag wat er gebeurde, trok snel de gordijnen dicht. En wat er helemaal heeft doen walgen is dat ze, toen ze later op het politiebureau kwam, en natuurlijk ze heeft aangifte gedaan van wat er overkwam, dat er bij de politie geen enkele melding binnen was gekomen van wat haar en haar vriendin was overkomen. Ze leeft in een stad waar de samenhang is weggevallen. Je kunt op straat zomaar beroofd worden, gewurgd, zonder dat iemand ook maar één vinger verroert. De politie heeft haar verzekerd dat haar zaak, een poging tot doodslag en roof, dat die de hoogste prioriteit heeft. Dat wel. Nou ja, het is maar één verhaal. Eén enkel verhaal. Eén van die vele verhalen van het verdriet, van de moeite, van de pijn die onze wereld teistert. Jonge vrouwen, meisjes, kinderen soms nog, die gedwongen worden om in de prostitutie te gaan. Asielzoekers, die ontzettend hoge bedragen moeten neertellen om met een bootje de Middellandse Zee over te kunnen steken, in wrakke bootjes, en een groot deel van hen komt helemaal niet eens aan. Talloze sterven, bereiken hun bestemming niet. De slachtoffers van de brute wellust van Poetin, en dat gaat maar door, ook met extra geweld de laatste weken, en ook van wat we van de week hoorden, ook met chemische stoffen, gassen, is hij de Oekraïners aan het bestoken. Wat Hamas Israël heeft aangedaan, maar tegelijk ook het lijden wat nu al dag in dag uit, week in week uit, maand in maand uit, de Palestijnen overkomt. Ja, het kost geen moeite om zo nog een tijdje door te gaan en allerlei dingen op te noemen. Het kost wel moeite, denk ik, om het allemaal te kunnen bevatten. Om het allemaal nog op een of andere manier tot je door te laten dringen. En het kost vreselijk veel moeite om bij dit alles de naam van God te noemen. Want hoe is dit te rijmen met een liefdevolle God die regeert? Wat wij toch geloven. Rechtvaardig regeert. Dat is de enorme spanning van deze psalm. Ik weet niet of u het onder het lezen al niet heeft gevoeld. Wat een enorme spanning hier wordt opgeroepen. In geen psalm wordt het doen en laten van de schurken zo breed uitgemeten. Zo omslachtig beschreven. Tot in bijzonderheden worden hun plannen en hun gedachten ontleed. Tot met schrille kleuren worden hun vuile streken getekend en geschilderd. Het is van een ontstellende actualiteit wat we hier lezen. En het meest onthutsend misschien wel is het lef waarmee ze dit doen. Trekken zich van niets of niemand wat aan. Ze matigen zich aan om alles te kunnen doen wat ze willen. Ze lasteren ook zonder blikken of blozen God. Geen God die het ziet, zeggen ze. Al hun gedachten, vers 4, al hun gedachten zijn, er is geen God. Er is geen God. Nou is het zo dat in de tijd dat deze psalm geschreven werd, atheïsme, het denken dat er geen God of geen goden zouden zijn, nou dat kwam in die tijd niet voor. Iedereen geloofde wel in een of andere God. Maar deze man die zegt eigenlijk niet van dat er geen God bestaat, maar dat de God die bestaat, daar heb je niks aan, of die grijpt helemaal niet in, die laat je rustig je gang gaan. Dat blijkt ook wel uit vers 11, waar die man zegt, hij denkt bij zichzelf, God vergeet het, hij wendt zijn blik af, hij ziet het niet. Hij ziet het niet, hij merkt het niet op, hij laat me wel gaan. Van God zal hij geen last hebben, denkt de schurk. God blijft wel uit de buurt, ik ongeremd en niemand die een vinger uitsteekt, dat ik kan doen wat ik wil doen. En het vreselijke is dat die bluffer, die pocher, dat die alle schijn van de werkelijkheid mee heeft. Dat is ook de moeite van deze dichter, van deze psalm. De goddelozen, die grijpen de verborgenheid van God aan om ongeremd hun gang te gaan. Maar diezelfde verborgenheid van God, die beneemt deze dichter de adem. Hij heeft het gewoon niet meer. Wat die goddelozen een gevoel van bevrijding geeft, wij kunnen doen wat we willen, dat brengt hem tot wanhoop. En hij kan haast, als het ware, nog net een SOS-signaal laten uitgaan. Waarom, aan het begin van deze psalm, waarom bent u zo ver weg, Heer? Waarom bent u zo ver weg? Waarom verbergt u zich in tijden van nood? Waar bent u in de chaos van dit leven? Kijk, als je zo'n verhaal hoort over die meisjes, dat verhaal waar ik net mee begon. Twee meisjes overvallen door vijf jongens. Niemand die een poot uitsteekt. Als je denkt aan incestslachtoffers, jonge kinderen nog, die misbruikt worden door hun vader of een broer of een oom of een jeugdleider. Een priester. Oh, niet. Ik weet niet of u die documentaire hebt gezien, God vergeten heette die geloof ik, over wat er in België allemaal gebeurd is, misselijkmakend. En het wordt dan ook nog weer toegedekt door de kerk. Het kwaad heeft zich zo in onze wereld ingevreten. Het tast alles aan en het gaat maar door. Het gaat maar door, alsof er geen God is die regeert. En die mensen de verantwoording roept. Ze doen maar. Waar is de hand van God in de chaos van dit leven? Hoe reageren wij als wij zulke dingen meemaken? Heeft dat ook een plaats in ons omgaan met God? Doen we daar iets mee in onze omgang met God? Nou, soms kunnen we zo murg geslagen zijn door alle vormen van lijden die op ons afkomen dat de vraag naar God wordt weggedrongen. Soms lijkt het gemakkelijker om maar geen vragen te stellen. Je kunt je wel blijven vastklampen aan het geloof dat God er ook nog is. Maar als je dat op geen enkele wijze ervaart, is het dan niet beter om te leven met een eerlijke leegte? Hoe pijnlijk ook. En toch, aan die nood, in talloze vormen in onze wereld. Daar kunnen we, daar willen we, daar mogen we toch niet aan voorbij gaan. En tegelijk raken we er wel in verloren. Want onze handen die kunnen dit alles niet omvatten. Onze ogen doen pijn bij het zien van al dat verdriet. En ons hart voelt te klein om al die gevoelens van mistroostigheid om het te kunnen bevatten. Waar kunnen we ermee naartoe? Trekken we misschien ook maar de gordijnen dicht om het maar niet hoeven aan te zien? Ik weet van mensen die zeggen, nou ja, wij kijken maar geen journaal meer. Lezen maar niet meer al die nare berichten in de krant. Ik lees ze maar niet meer. En ja, soms kan ik me dat, in bepaalde situaties van mensen die het al moeilijk genoeg hebben, kan ik me er ook nog iets bij voorstellen dat ze denken, wij kunnen het er niet bij hebben. Wat je niet ziet, dat kun je doen alsof het er niet is. Maar is dat onze houding? Sluiten wij ons van de wereld af en sluiten wij ons op in ons eigen leventje dat misschien nog wel lekker loopt? In de hoop dat wij zelf tenminste zonder kleerscheuren afkomen. Het is ver genoeg van ons vandaan. Deze dichter die kan dat niet. Die kan dat niet. Vanuit die verstikkende benauwdheid komt hij tot een dringend beroep op God. En vers 13 zegt hij, sta op Heer, hef uw hand op. Vers 12, sta op Heer, hef uw hand op. Vergeet de armen niet. Sta op Heer. Dat is een driest, brutaal gebed. Dat hij dat tegen God zegt. Sta op Heer, blijf niet zitten. Doe er wat aan, hand uit de mouwen. Ik zeg, u blijft toch niet rustig zitten als u dat allemaal aanziet. Dat kan toch niet? Nou, dat is me nogal een gebed. Hebt u ooit zo tot God gebeden? Zo vrijpostig, vrijmoedig, op het brutale af? Dat doe je toch niet? Het is toch niet eerbiedig om zo tegen God te praten? Je moet toch wel de juiste vormen in acht nemen. Ja, het kan op ons de indruk maken dat deze dichter zijn plaats niet kent. En dat kan twee oorzaken hebben. Dat kan zijn dat hij inderdaad niet beseft wie hij voor zich heeft. Hij is echt helemaal vergeten met wie hij te maken heeft. De machtige God van hemel en aarde. Of, en volgens mij is dat hier het geval, alles wat hij om zich heen ziet grijpt hem zo aan dat hij niet anders kan dan zo haast ongeremd bij God aan de bel trekken. Er leeft een enorme woede in het hart van deze dichter. Een gloeiende boosheid. De goddeloosheid van mensen die niets ontzien zich aan het leven van anderen vergrijpen. Die menen dat zij ongeremd hun gang kunnen gaan. Die de schepping geweld aandoen. Die mannen en vrouwen naar het beeld van God geschapen brutaliseren. Het roept een enorme woede in hen op. En woede, dat is niet verkeerd hoor. Dat denken wij soms wel. Je mag niet woedend zijn. We lazen ook ergens van, of we hoorden vanmorgen net dat Jacobus het heeft ook over dat je tot woede kunt komen. Nou, er is onheilige woede, maar er is ook heilige woede. Woede kan ook een signaal zijn dat het jou iets kan schelen als je ziet wat er allemaal gebeurt. En die dichter, die zet deze woede dan om in een vurig gebed. En dat is een daad van diep geloof. Het is een daad van diep geloof om je diep gekoesterde gevoelens van boosheid en woede, om die aan God toe te vertrouwen. En of dat niet kan bij God, nou reken maar dat kan. Ik denk aan dat andere verhaal dat we lazen. Hè? Dat verhaal dat Jezus onszelf verteld heeft van die weduwe. Hè? Die constant bij die rechter op de stoep stond en zei van, er is mij onrecht gedaan, u bent het die het kan veranderen, doe mij recht, doe mij recht, doe mij recht. Dag in, dag uit, elke ochtend stond ze er weer, doe mij recht. Want ze wist, als hij die doet, dan doet niemand mij recht, niemand anders die voor mij opkomt. Doe mij recht, doe mij recht. En die weduwe, die stelt Jezus ons ten voorbeeld. Die zegt, doen jullie het ook zo? Dat is geloof. Hij eindigt die gelijkenis met de vraag, als de Zoon des Mensen komt, zal hij dan geloof vinden? Dan bedoelt hij dit geloof, dat continu bij God op de poort klopt,
Doe ons recht. Doe ons recht. Doe deze wereld recht. Zo mogen wij God aan het hoofd zeuren, dag en nacht om recht te doen. Want dan weet God tenminste dat er bij ons wat leeft. Dat wij bewogen zijn om wat we om ons heen zien. Dat alles wat ons ziet, dat het ons dat te harte gaat. Dat het ons niet onverschillig laat, maar dat het ons raakt tot diep in ons hart. God ziet graag dat we telkens weer opnieuw bij hem aan de bel trekken. Om hem te betrekken bij al dat onrecht dat gebeurt. In het groot en in het klein. Trouwens, wat is groot, wat is klein? En zegt Jezus, die weduwe die had met een onrechtvaardige rechter te doen. Maar die dichter, deze dichter ook van Psalm 10, die weet dat God anders is. Ja, zeker, hij begon dit lied met een vraagteken achter God te zetten. Waarom, Heer, houdt u zich ver en verbergt u zich in tijden van nood? God lijkt zo ver weg. Hij lijkt zich te verschuilen in de coulissen van het wereldtoneel. Dat is een aanvechting voor zijn geloof. Zijn geloof heeft alle schijn tegen. Het leven schijnt een godloze zaak. Als je let op al die mensen die zo goddeloos veel moeite en verdriet veroorzaken. Als je let op al die mensen die zo goddeloos veel moeite en verdriet ondervinden. Dan heeft het geloof toch de schijn tegen. Maar deze dichter die wil er niet aan dat dat de laatste werkelijkheid is. Dat de verkrachter en de beul en de terrorist, dat die het laatste woord zouden hebben. Daar gelooft hij niets van. Dat God deze slachtoffers zou vergeten, dat willen we hem niet in. U ziet het, God. U ziet het. Ik weet dat u het ziet, want u merkt het op. Hè? Dat is onze tekst. Hè? U ziet het. Sta op, Heer. U ziet de pijn en het verdriet. U merkt het op. Van een afstand? Met een telescoop? Nee, hij legt het in zijn hand, staat er. U ziet de pijn en het verdriet. U merkt het op en u weegt het in uw hand. God kan er niet afblijven. Niet alleen niet met zijn ogen, ook niet met zijn handen. Hij pakt het op. En ja, als je iets pakken wil, dan moet je toch wel heel dichtbij komen. Hè? Anders kun je het niet pakken. God ziet al die ellende en hij pakt het op. En hij neemt het in zijn hand en hij weegt het. Hij weegt het. Hij voelt de zwaarte ervan. En dan. Een ambtenaar achter het loket van zijn klachtenbureau, die kan ook heel vriendelijk de dossiers van al die nare situaties ter hand nemen en zeggen, oh, ik zie het al. Spoedgeval. U krijgt alle aandacht. U hebt de hoogste prioriteit, hè? Zoals die politieambtenaar dat ook zei tegen dat meisje dat zich kwam beklagen op het politiebureau. Uw zaak, jouw zaak, heeft de hoogste prioriteit. Lijkt God soms niet op een topambtenaar? Natuurlijk de vriendelijkste van allemaal, zittend achter zijn bureau, dat het dossier van onze moeite en ons verdriet in zijn handen neemt en zegt dat hij het alle aandacht zal geven. En dan? Krijgen we dan zoiets wat we zien bij die tribunalen van het internationale gerechtshof, het Rwanda-tribunaal, het Joegoslavië-tribunaal, of allerlei enquêtecommissies die soms worden ingesteld, zoals bij de toeslagenaffaire, weet ik wat allemaal, uitgebreide onderzoeken, dikke rapporten. Nou, dit is nog maar een leuk schijntje van die vreselijke dikke rapporten die dan geschreven worden, maar dat er echt iets uitkomt en dat er echt iets verandert. Maar nee, God is niet als een ambtenaar, veilig achter zijn loket met kogelvrij glas afgeschermd, die op Golgotha geweest is, die kan beter weten. Op Golgotha krijgen we bepaald niet het idee van iemand die achterover hangt in zijn stoel. Nee, op Golgotha hangt iemand aan het kruis. En dat is nou niet iets wat typisch bij een ambtenaar past. En hij neemt maar niet iets in zijn hand. Nee, hij krijgt iets door zijn hand. Spijkers. Spijkers. En wat is die spijker? Wat zijn die spijkers anders dan onze moeite en ons verdriet en al het lijden van deze wereld? Het snijdt hem letterlijk door merg en been. En daar aan het kruis, daar neemt hij onze klacht over. De klacht waarmee deze psalm begint. Waarom, o God? Waarom bent u zo op een afstand? Waarom laat u ons zo alleen? En zo identificeert hij zich met al dat lijden dat ons en onze wereld geeselt. Nee, dat is toch geen God op afstand. Dat is toch geen God die zich verbergt. Nou ja, jazeker, toch wel God die zich verbergt. Die zich verbergt in de gestalte van de machteloze. Die zich verbergt in de gestalte van de geplaagde, de verdrukte, de uitgerangeerde, de ellendige. Die zich verplaatst in de gestalte van al die mensen die geen helper hebben en voor wie misschien de hulp die er gegeven wordt ook nog eens bestraft wordt. Al die mensen die geen stem hebben en die geen stem krijgen in deze wereld. Zo leeft hij zich in, aan het kruis, in hun ellende, in jouw ellende. Zo maakt hij zich al hun moeite, onze moeite en verdriet, eigen. Zo ondergaat hij al hun pijn. En dan? Dan gebeurt er pas echt wat. Dan wordt bevestigd wat we lezen in psalm 9, eigenlijk vormen die twee psalmen één geheel. In vers 19, maar God vergeet de armen niet. Voor de zwakken is niet alle hoop verloren. Dan staat hij op. Ja, dan staat hij inderdaad op. Wat die dichter zei, staat toch op, Heer? Hij staat op. Uit de doden. Maar de handen van hem die is opgestaan, dragen blijvend de tekenen van het lijden dat hij heeft ondergaan. En dat zijn juist die handen waarin God de Vader alle macht in hemel en op aarde legt. En het is aan deze handen dat wij ons toevertrouwen. Inclusief alle moeite en verdriet. Alles wat we ondervinden aan moeite en pijn van de mensen om ons heen, maar ook van onszelf. En alleen zo kan een mens tot rust komen. Nee, niet tot berusting. Niet tot berusting. Laten we alsjeblieft niet berusten in alles wat we zien. Laten we ons alsjeblieft blijven inspireren door alles wat er gebeurt tot boosheid en tot woede die we tegenkomen in deze psalmen en zoveel andere psalmen. En laat die boosheid ons altijd weer leiden tot een hartstochtelijk gebed. Neem geen rust. En gun God geen rust. Dat is een tekst uit Jesaja 62. Dat hoofdstuk moet u thuis nog maar eens nalezen. Waarin ook de profeet dat zegt. Neem geen rust en gun God geen rust. Maar blijf hem bestoken. Roep hem aan. Keer op keer op keer. God, doe wat. Verbreek de arm van de goddeloze. Laten we blijven bidden totdat er geen goddeloosheid meer gevonden wordt. Totdat de aarde vol zal zijn van alle gerechtigheid en heiligheid, van vrede en heil. Totdat nooit meer een aards sterveling een ander schrik aanjaagt. Want daar beëindigt deze psalm mee, dat gaat gebeuren. Wat een geweldig vooruitzicht. Dat nooit meer de ene mens de ander schrik aanjaagt. Dat we ons niet meer hoeven te bewapenen en te beveiligen in bunkers en in schuilkelders en weet ik wat allemaal om de vijand van het lijf te houden. Dat nooit meer de ene mens de ander schrik en ja, nooit meer meisjes die op straat worden overvallen. Geen bruten en vandalen meer die straten en treinen en stadions onveilig maken. Geen dictators meer die niets ontzien, mensen uit de weg ruimen die hen niet bevallen. Geen soldaten meer die dood en verderf zaaien. Geen goddelozen meer die brallen. Er is geen God die ons rekenschap vraagt. Alleen nog maar de handen van onze Heer. Handen die zegenen. die liefde schenken, tranen drogen, helpen, ondersteunen. Alleen nog maar de handen van onze Heer, die ons ook die last van ons hartstochtelijk en woedend bidden van ons wegnemen. Want dan, als het zover is, hebben we alleen nog maar reden om te danken, te loven en te prijzen. Glorie aan God. Halleluja. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Vader in de hemel, wij willen u hartelijk danken dat u een God bent die hoort. dat het gewoon niet waar is wat mensen ons proberen wijs te maken. Of dat u niet bestaat. Of dat als u bestaat we niks aan u hebben. Dat u inderdaad een God van grote afstand bent. Die lijdzaam toeziet wat er hier op de wereld gebeurt. En dat het geen enkele zin heeft om met al onze vragen en zuchten bij u aan te kloppen. Wij danken u voor dat u ons uw eigen zoon Jezus Christus hebt gestuurd. Om ons dat duidelijk te maken, ook met die prachtige gelijkenis die u ons heeft verteld. En zo zijn we toch vrijmoedig om weer opnieuw bij u aan te kloppen. Heer, hoor ons smeken en ons bidden. We bidden u voor een wereld in nood. En zo ontzettend veel nood, te veel om op te noemen. En ook te veel, we zien het lang niet eens allemaal. We zien alleen maar ook wat gefilterd wordt door het nieuws, wat journalisten ons laten zien. En ook dat is dan ook nog weer zo eenzijdig vaak. Maar het is er allemaal. En we leggen het bij u neer. Wat er gebeurt aan de grenzen van ons werelddeel in Oekraïne. En ook wat er gebeurt in het Midden-Oosten. Het is zo schrijnend. En het duurt maar. En het duurt maar. En dat ook bruten als Poetin. Of ook de leiders van Hamas. Denken maar hun gang te blijven gaan. Te kunnen gaan. Vader, breek de macht van hen die totaal geen rekening houden met wie u bent. Geef dat het op mag houden. Dat de vernielingen van huizen, van leven, van mensenlevens, dat het stoppen mag. We willen u bidden om inderdaad ook de vrede voor Jeruzalem. We hoorden dat er misschien nu dan toch weer een wapenstilstand mogelijk zou kunnen zijn. Geef dat het waar mag zijn. Want vader, wij maken ons ook echt wel zorgen hoe die brute aanval van Hamas, die zo bloeddorstig was, hoe die dan weer beantwoord wordt. En we denken dan ook aan Jezus, toch ook de Messias van het Joodse volk, uit hen voortgekomen. Hoe in zijn tijd er toch ook mensen waren die geen andere oplossing wisten om het geweld zich van het lijf te houden of te breken dan dat met geweld te beantwoorden. En dat hij, uw zoon, zei, ach Jeruzalem, Jeruzalem, wist je maar wat werkelijk tot je vrede dient. Want zo ging ook toen Jeruzalem zijn eigen ondergang tegemoet. Vader, we begrijpen het zo goed dat een volk dat zo geteisterd en geplaagd is, en mee ook door schuld van christen, volgelingen van Christus, ongelooflijk. Dat zoekt naar een modus om zich te verdedigen. Maar vader, geef dat het ook dit volk toch zijn eigen Messias mag herkennen in Jezus Christus. En als we denken aan hoe ook de oorlog in Oekraïne met vrome woorden wordt goed gepraat. We begrijpen er niets van. Door het hoofd van de kerk daar. Vader, breek die macht. En geef dat de waarheid van uw liefde duidelijk mag worden. We willen u bidden, vader, of u wilt zijn met ook andere leed. Ook wat er gebeurt in de criminaliteit. Hoe mensen daaronder lijden. Wat er gebeurt door drugsbaronnen. Of in de prostitutie. We bidden om het lijden dat mensen ook overkomt door natuurgeweld. En ook daarvan is het toch ook een heel veel dat ook de schuld is van ons mensen samen. We denken aan wat er in de afgelopen dagen gebeurt en nog aan het gaande is in Texas. Die verschrikkelijke overstroming waar, we hadden het over een prachtig jeugdkamp. Waar jongeren met plezier op terug kunnen zien. En we weten hoe daar ook zo'n
mooi kamp op een verschrikkelijke manier in de vernieling is geraakt. Ontfermt u zich over die ouders die nu nog in onzekerheid zijn over het lot van hun kinderen. Vader, we willen u bidden of u wilt zijn met, ook met onszelf, ook in de wereld waarin wij leven. Geef dat wij het ook kunnen opbrengen om op te staan tegen onrecht en geweld als we het zien in onze eigen omgeving. We vinden het is toch ook moeilijk om te leven in een samenleving die steeds harder wordt en meedogenlozer, juist met, ook ten aanzien van de kwetsbaren. En ja, heel veel valt ook buiten onze bereik, maar waar we het kunnen doen, als we denken ook aan scholen waar gepest wordt of op werk waar mensen op een hele verdrietige manier geplaagd worden, dat wij dan ook opkomen voor de kwetsbaren en de weerlozen, dat we ook daarin onze taak verstaan en onze verantwoordelijkheid nemen. Geef dat wij zo als lichtdragers van u door het leven gaan. En zo iets mogen verspreiden van de rijkdom van het evangelie dat ons week in, week uit wordt verkondigd. Vertel het aan de mensen, ja, niet alleen in woorden, laten we het ook mogen doen in daden. Vader, geef dat zo ons samen zijn niet vergeefs is, maar vrucht draagt. Dat alles bidden wij u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om de Heer uw gaven te geven voor de bekendgemaakte doelen. En daarna zingen we nog een lied vol hoop en verwachting. Er is een dag waar al wat leeft al lang op wacht. De Heer zegene uw gaven. Een herinnering dat u straks na de zegen nog even blijft zitten om iets te horen. Maar wij mogen als gezegende mensen van hier gaan. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gezicht over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gezicht toekeren en u vrede geven.
Goedemorgen allemaal, ik ben Thijs en ik mag jullie wat vertellen over FreeXS. Als allereerst, wie zijn wij? Wij zijn een groep enthousiaste sporters die in de laatste week van de zomervakantie hier in Nijverdal en Hennendoorn de sportvelden opgaan om met kinderen te gaan sporten. Dat willen wij graag doen. Wat willen we daarin meegeven? Nou, ons christelijke geloof willen we daarin natuurlijk meegeven. Wij willen... ja, onze normen en waarden vanuit het christelijke geloof aan de kinderen meegeven. Maar wij willen de kinderen zelf natuurlijk ook een leuke tijd geven. Nou, wij doen dat door met elkaar de sportvelden op te gaan. En door in de pauze een toneelstukje uit te voeren. Waarin ook ja, duidelijk wordt wat wij willen meegeven voor die dag. Eerst nog een klein stukje eigen ervaring. Vaak denk je, nou, deze week, daarna is het voorbij. Het leeft niet meer tussen de kinderen. Het is 1 week en dan zijn ze het al wel weer vergeten. Maar mijn ervaring is dat het niet zo is. Afgelopen vrijdag mocht ik sushi bezorgen. Ik bezorg sushi bij Tracy Sushi in Pook. En ik bel aan bij een huis. En een even gratis reclame, hè? Heerlijk. Nee, maar de deur gaat open en ik herken dat jongetje die daar staat, want nou, die komt altijd sporten. En je ziet hem al een aantal keer kijken, zo van, volgens mij ken ik jou. En toch zegt hij het uiteindelijk van, jij bent toch ook van dat sporten hier altijd? Ik zeg, ja, dat klopt, ja. En nou, dat vind ik altijd zo leuk, zegt hij, en is dat dit jaar ook weer? Ik zeg, ja, zeker, dit jaar zijn we er ook weer. En hij zegt, nou, dan ben ik er ook weer, tot dan. Dus dat vind ik heel mooi om dat te zien, dat het ook niet 1 weekje is, maar dat het echt leeft onder de kinderen en dat ze het zo ontzettend leuk vinden. Dit jaar staan wij weer op de verschillende sportvelden. In Nijverdal in de Kruidenwijk staan we aan de Morgenster op het grasveld. In Hellendoorn staan wij weer aan de Leerlooienstraat, zoals altijd. En een mooi weetje, een mooi nieuwtje, terug van weg geweest. Groot Lochter aan de Beethovenlaan bij het Teerveldje. Op deze sportvelden in deze laatste week van de zomervakantie kunnen kinderen gezellig langskomen om met ons te volleyballen, voetballen of in de kindertent. En dat is elke dag in de week 18 tot en met 22 augustus vanaf 2:30 tot 4:30 zijn wij aanwezig. Daarbij moet ik wel zeggen, dat is vanaf 19 augustus de dinsdag. Dus dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag staan wij op deze sportvelden. Kom gezellig langs, free XS, free access, vrije toegang. Wees welkom, geen opgave nodig. Je mag komen en gaan wanneer je maar wil. De clinics zelf ja, zijn ongeveer vanaf 6 jaar, op dat niveau wordt het voorbereid. Maar ben je nou nog jonger, kom dan gewoon gezellig langs. Je kunt altijd wel met iemand meedoen of lekker sminken of knutselen in de kindertent. Daarna zoeken wij ook nog vrijwilligers. Omdat wij een extra sportveld openen, hebben wij natuurlijk ook extra sporters nodig. Nou, we hebben jullie gewoon dit jaar keihard nodig. Dus lijkt het je nou leuk om in een gezellige groep over God te praten en met kinderen een sportveld op te gaan? Nou, meld je dan aan. Ik zal straks eventjes achteraan bij de koffie staan. Ben je 15 jaar en ouder, meld je alsjeblieft aan als je dat leuk vindt. Ook zoeken wij nog weer naar mensen die heerlijk kunnen koken voor ons. Ja, we zijn met een groep, we willen de kosten laag houden. Dus we zoeken vrijwilligers die voor ons willen koken voor 6 personen of voor 12 personen. Voor de lunch of het avondeten. Daarbij ook straks achterin, als je dat leuk vindt, geef je dan even op. Dan als laatste het volleybaltoernooi. Is op de woensdagavond op 20 augustus om 7 uur. Geef je als team op via het e-mailadres freeaccess.sportweek@gmail.com. Kom ook gewoon gezellig aanmoedigen als je wat ouder bent en niet meer mee kan doen. Dit zal zijn bij het grasveld bij de Morgenster. Vorig jaar heeft Beth Shalom gewonnen, dus ik verwacht dat dit jaar vanuit de levensbron een team komt die iedereen zal verslaan. Dus wees er snel bij, want vol is vol. Dan als laatste een leuke sfeerfoto. Het is een supergezellige groep. Ik zal straks daar achteraan staan. Dus wees niet bang om langs te komen om jezelf op te geven. Dankjewel voor je aandacht en een fijne zondag. APPLAUS